Welkom bij de nieuwe podcast van de Public Affairs Academie. Een speciaal welkom aan Kees Broeren. Kees, van harte welkom.
Dankjewel.
We gaan het vandaag hebben over medialogica. Daar willen we deze podcast aan besteden. En met jouw lange historie als journalist is dat jou wel toevertrouwd, denk ik. Kun je kort toelichten, voor welke media heb je gewerkt?
Ik heb het langst gewerkt voor de Volkskrant. Bijna 25 jaar. En dat wel steeds vanuit het buitenland. Of in het buitenland, wonend in het buitenland. En werkend in het buitenland. Ik ben in 98 ben ik verhuisd van India naar in eerste instantie Rwanda, Kigali. In India schreef ik als Zuid-Azië-correspondent voor Trouw. En maakte ik ook bijdrage voor wat toen nog niet Radio 1 heette. Dus dat waren losse omroepen. Later is dat Radio 1 geworden. En toen ik verkaste dus van New Delhi naar Kigali, toen hield de Trouw op als vanzelf, omdat die een correspondent hadden voor Afrika, Sub-Sahara-Afrika, waar ik voor zou gaan werken. En daar is toen de Volkskrant tot beide plezier voor in de plaats gekomen. En dat heb ik gedaan tot 2017, toen ben ik van inmiddels Kenia, Nairobi, verhuisd naar Curaçao en heb ik ook voor de krant gewerkt. Dus bijna 25 jaar voor de Volkskrant. Ik geloof ruim 10 jaar voor NOS en NOS Nieuwsuur. 5 jaar voor Trouw. Dat zijn eigenlijk de grootste blokken. En dan ja, verder wat zo voorbij komt. Een paar keer voor Vrij Nederland en wel eens een keer voor. Vroeger heette het nog Haagse Post. Nou, je kunt terug tot 1983.
Kijk, rijke historie, rijke ervaring. We wilden eigenlijk gaan hebben over medialogica, omdat het zo'n ongelooflijk grote rol ook speelt eigenlijk in verkiezingstijd. En laten we nou eerst maar eens gewoon eens beginnen. Wat is het? Misschien is dat wel het meest mooie om daarmee te starten. Wat versta jij onder medialogica?
Ik denk dan toch in eerste instantie aan welke invloed en welke rol media spelen. Welke invloed hebben ze en welke rol spelen ze? En dat laatste dan kun je denk ik ook weer op twee manieren opvatten. Van welke rol willen ze spelen? Willen ze een bepaalde positie innemen? Ik denk dat we er misschien dadelijk aan de hand van voorbeelden nog dieper op in kunnen gaan. Maar ook ja, welke rol nemen ze voor zichzelf aan, om het zo maar te zeggen. En ik moest eraan denken, het is vandaag, wat is het, maandag, ik weet even niet welke, 2 oktober. En vandaag kwam natuurlijk het nieuws over het terugtreden van de partijzitter van Nieuw Sociaal Contract. Out of the blue, maar blijkbaar toch met als aanleiding een bericht in de Telegraaf, als ik me niet vergis.
Ja, zag ik ook. Ja.
Dan kun je daar meteen allerlei vragen bij stellen. Hè? Van, wat is nou de relevantie van het bericht? Wat is de relevantie van het bericht voor de Telegraaf? Wie is, want we mogen aannemen dat het gelekt is, wie is naar de Telegraaf gestapt? Waarom naar de Telegraaf? Dus dan zie je dat in de dynamiek van die campagne de media al dan niet gewild, want beide is mogelijk, en daar kunnen we het ook verder over hebben, een actieve rol gaan spelen. En ik denk dat dus dat in ieder geval in de politiek een belangrijk onderdeel is van de medialogica. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk dat, en dan treed ik even buiten het terrein van alleen de politiek. Ja, voor mij het adagium van Martin Bell. Martin Bell was in zijn tijd terecht zeer bekende journalist van de BBC. Een man die wat mij betreft alleen al alle lof waard was. Omdat hij erin slaagde, bijvoorbeeld in tijden van de Joegoslavië-oorlog. Dus dan hebben we het over zo'n 30 jaar geleden. Om een combinatie te maken die ik zelf als journalist altijd heel aantrekkelijk heb gevonden. Namelijk tussen aan de ene kant verslaggeving ter plekke. En zeggen vooral bij spreken vanuit de loopgraven. Met alle eventuele gevaren die dat met zich mee kan brengen. En tegelijkertijd vanuit die positie, bijna letterlijk maar ook figuurlijk, ook nog in slaagde om een goed inzicht te geven in de ontwikkelingen achter het schermen. En al dan niet diplomatiek of anderszins. Martin Bell heeft een prachtige autobiografie geschreven in Harm's Way. En daarin geeft hij voor mij een definitie van nieuws die ik zelf ook altijd hanteer. News is not what happens, news is what's being reported. Dus nieuws is niet wat gebeurt, nieuws is waarvan verslag wordt gedaan. En dat vergeten heel veel mensen. Denken van, er is toch van alles aan de hand. Ja, sinds het internet lijkt het alsof er nog meer van de hand is. Maar het moet wel. Hè?
Het moet een plek krijgen.
Ja, het moet opgemerkt worden. En als mensen besluiten om er niet over te schrijven, dan heb je geen nieuws, om het zo maar te zeggen. Bijna een afgeleid voorbeeld ervan had je afgelopen week met de Volkskrant, mijn oude Volkskrant. die de ochtend na toch behoorlijk schokkende moordaanslagen van meneer Fouad El in Rotterdam opende met de bibliotheek in Nederland aan een comeback bezig is. En ik geloof dat daarmee de enige andere krant was die net dat bijzondere nieuws opende.
Ja.
Daar is Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant, in zijn wekelijkse column nog op teruggekomen. En hij heeft zich op een manier proberen te verdedigen waarop die keuze is gemaakt. Die eigenlijk aangeeft van, nou ja, zeg dan gewoon, weet je, hadden het toch by hindsight niet zo moeten doen. Maar dat vond hij dan blijkbaar te moeilijk. Ja. Maar dat geeft hem weer eens aan. Hè? Hij heeft zoiets van, het is wel gebeurd. Maar het feit dat wij daar niet zoveel aandacht aan besteed hebben, geeft dan ook wel aan dat het eigenlijk ook niet zo belangrijk is. En dat, ja, nou ja, daar kun je over twisten of zo. Maar in ieder geval geeft wel aan dus dat in die vorming van ook opinies, van wat moeten we dan, bijvoorbeeld in de politiek, dat die media een actieve rol spelen. En dat is natuurlijk ook veel meer geworden, omdat daar de tegendruk, zou ik bijna zeggen, bij is gekomen van de krant door het internet van wat vroeger alleen maar de consumenten van het nieuws waren. Dat waren de lezers, dat waren de luisteraars, de kijkers, die 's morgens om 7 uur vonden ze trouw op de dag, zeg je dat, op die mat van de deur, de deurmat. Ja, dat heb je met de matten voor de deur. misschien luisteren ze naar de radio tussen de middag. En s'avonds om 8 uur zijn ze klaar voor die ene aflevering van het NOS Journaal. Nou, die consumentenrol is vooral in het producentenrol. Hè? Door het internet zijn ze zelf ook
producent
van het nieuws geworden. En dat maakt dat ook de mainstream media en de klassieke media daar weer op moet reageren.
Betekent dan, want je zegt, hè, die medialogica zit aan de kant van de media, namelijk de keuzes die worden gemaakt waar verslag van wordt gedaan. Het zit in de druk eigenlijk vanuit de consument. Maar is het allemaal logica? Of is het ook gewoon dat je soms bespeeld wordt vanuit de media? Dat zie je natuurlijk voor een deel ook wel gebeuren. Is dat ook een stukje van die medialogica?
Nou, je gebruikt een term die bij mij in eerste instantie meteen heel zwaar valt, merk ik, als journalist.
Maar
dat vind ik interessant. Want het lijkt, je zegt bespeeld. En dan denk ik, dat is nogal wat. Dat is een foute boel. Het is niet de bedoeling dat de media, althans die media die zichzelf serieus willen noemen, dan heb ik het dus niet over de news. Er ligt wel een beetje het gevaar. Want weet je, dat wordt een soort fluidum. En dan, kijk, ook mensen die het dan gewoon niet, laten we zeggen, maar even met de klassieke media eens zijn, die zetten ze dan in een positie van, nee, maar jullie zijn bezig te bespelen. En dat is moeilijk, weet je.
Als
je
mag je een voorbeeld geven?
Zeker.
Ja? We hebben natuurlijk gezien in tijden van discussie rond stikstof, dat er een onderzoek uiteindelijk werd gepresenteerd van, ja, de vraag is even of inderdaad de berekeningen goed zijn rond stikstof. En dan zie je eigenlijk dat wetenschap of alternatieve wetenschap, maar ja, wat is dat precies, hè? Want het is maar met welke vraag je start, eigenlijk wordt gebruikt om nieuws te maken. En dat bedoel ik een beetje met bespelen. Dus ik bedoel eigenlijk ook meer een beetje in de lijn van, soms komen er ook feiten op tafel die een bepaalde discussie sturen. Dat bedoel ik met bespelen.
Ja, maar bedoel je daarmee ook te zeggen dat media bijvoorbeeld een bepaalde invalshoek kiezen omdat ze het spel op een bepaalde manier gespeeld willen zien worden?
Nee, ik denk dat ze op een bepaalde manier gevoed worden. Nee, laat ik het zo vooral zeggen. Dus stel voor, jij als journalist, ik kom met een ontzettend interessant rapport aan. Ik zeg, dit is waarom het 3 voor 12 nu is. En dat jij op basis, dat ik hoop dat jij op basis van dat rapport eigenlijk probeert de volgende stap te zetten. Namelijk aandacht aan besteden en verslag doen. Dus dat bedoel ik een beetje met het bespelen.
Ja, oké, op die manier. Ja, nou ja, ik denk dat het eigenlijk ook wel een hele keten, zou ik bijna zeggen, van het informeren, het ook elkaar informeren als samenleving. In die zin spelen de media daar ook wel degelijk een rol in. En moet het ook, nogmaals, ik blijf een beetje wiebelen bij die termen spelen.
Ja, begrijp
maar ik bedoel dat ze daar een rol in moeten spelen. Dat ben ik absoluut met je eens. En dat gebeurt bijvoorbeeld op een manier die je net aangaf. Iemand heeft een rapport of heeft iets gezien en stapt daarmee dan naar de media. Maar ja, kijk, tegenwoordig kan het dan op allerlei manieren opgepakt worden. En dat is een beetje, denk ik, de grote verandering die we sinds de komst van het internet hebben, ja, of eigenlijk nog steeds ondergaan. Vroeger had je niet zozeer die kans, laat ik zo zeggen, in het Nederlandse medialandschap werd een krant als de Telegraaf voor het internet, hè, werd dan bij wijze van spreken als de meest juicy krant beschouwd. Als je dan even kijkt naar de overkant van het kanaal, ook in die tijd voor het internet, welke rol de tabloids daar speelden, dan hebben we natuurlijk gewoon in Nederland een ongelooflijk fatsoenlijke, bijna saaie klassieke media, een klassiek medialandschap gehad. Maar dat is veranderd door het internet. En de klassieke media, dat merk je, die moeten zich daartoe verhouden op allerlei manieren. En dat maakt dat het op zoveel manieren onder druk staat. Dus dat is, ik denk dat dat wel ook, hè, om terug te gaan bijvoorbeeld naar de politiek. Dat zie je. Dat nu de deur, hè, bijvoorbeeld een shot van de deur.
Ja.
Ja, goh, weet je wel. Het is maar net wat je ermee wil. Maar mensen voelen het vaak van, het zal wel moeten, want anders zit iemand anders het. Dat is heel, ja, op een bepaalde manier is het geëxplodeerd ook. Denk ik vaak.
Ja. Ja. Het is wel grappig even als zijstap. We hebben ooit van de Nacht van de Lobbyisten hebben ook gesprek gevoerd met journalisten. Hè? Beïnvloeden nou lobbyisten de media? En het interessante is dat daar de politici zeiden ja, degene die het nieuws brengen ja, en de media zeiden nee. En daar kwam een mooie discussie uit voor. Dus dat het kietelt, zeg ik dan maar even bij jou, dat het prikkelt bij jou, bevestigt alleen maar die discussie, zeg maar.
Zeker.
Rond Medialogica, als je kijkt naar de verkiezingen, hè, we zitten nog een beetje aan de voorhand van de campagnes. Wat verwacht je in de komende periode? Kan je daar iets over zeggen?
En dan uiteraard vanuit het perspectief, voornamelijk vanuit het perspectief van de media. Twee dingen, denk ik, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Het eerste is een beetje aansluitend waar we net over hadden. En dan bijvoorbeeld terugkomend bij dat voorbeeld van de partijvoorzitter van het Nieuw Sociaal Contract. Die besloot af te treden, want er was iets opgeduikeld wat 20 jaar geleden heeft gespeeld. Als het dan gaat over toenemende druk die media voelen om nieuws, en ik met mijn vingers maak ik een gebaar van tussen aanhalingstekens wellicht of niet, te brengen, dan gaat dat dus ook voor de politieke campagne gaat dat betekenis hebben. Van hoe ver gaat dat gaan? Wat gaan we op dat gebied nog allemaal zien? Een ander voorbeeld, en daar kun je dan misschien wat gelukkiger mee zijn of niet, maar de man van de moordaanslager in Rotterdam, die werd bijvoorbeeld door een politieke partij, Vorm van Democratie, werd hij gedist als weer zo'n terroristische islamiet. Toen bleek de goede man lid te zijn van Vorm van Democratie. En ook een grote aanhanger van Thierry Baudet. Dus de FVD had een groot probleem.
Ja.
En had, omdat ze zelf natuurlijk ook voor media spelen en ook hun eigen media gebruiken, had dus een probleem. Dus zie je, door die hoeveelheid en die explosie en die druk, dan komt dus bij mij die vraag van, oké, welke rol gaat het spelen, welke rol gaan de media nemen? Dat is één. Het tweede waar ik heel benieuwd naar ben, en dat zal je in mijn geval niet zo heel erg verbazen, is dat ik kijk op een bepaalde manier met een blik van buiten naar Nederland. En ik heb voornamelijk in het buitenland gewerkt als journalist. Een bepaald deel van de wereld weliswaar, maar toch ook dat gepoogd in grotere gehelen van de wereld te zien. En het heeft me altijd gefrappeerd, en nu ook weer, dat Nederland, ik zou bijna zeggen, die probeert dan onder tafel te duiken en er onderuit te komen. En een soort eigen wereld te creëren. Maar daar gaan we geen last van hebben, weet je. Of dat fixen we even en dat doen we op onze eigen manier. En of de rest daar dan wel of niet ook een probleem mee heeft. Dat is dan misschien niet eens ons probleem. Dat verbaast mij heel erg. Even los van de opstelling, maar vooral het niet benoemen van de problemen. En die zijn natuurlijk, als het gaat dus, zeg maar, problemen waar je als Nederland alleen heel weinig, of relatief heel weinig zeggenschap over hebt. En dan kun je aan de ene kant denken aan artificial intelligence en wat dat allemaal gaat betekenen, met zich meebrengt. Nogmaals, daar is Nederland maar voor een deel autonoom in. Maar natuurlijk ook, kijk naar de verkiezingsuitslag in Slowakije.
Ja.
Er zijn nu gelukkig een paar Nederlandse journalisten, Tom Jan Meus, die aan de bel hebben getrokken zijn van, hey, hallo, maar als je het over bestaanszekerheid hebt, hè, om die term, die ik vooral op binnenlandse politiek plak, maar eens te gebruiken, dan doet hij natuurlijk heel slim. Dus die kijk ook even naar, wat is het, Bratislava, geloof ik, in de Slowakije, om een uurtje rijden van Wenen en wat daar gebeurt. En dan hebben we half oktober verkiezingen in Polen, met waarschijnlijk toch ook een voortzetting van een, laten we zeggen, rechtsconservatief bewind en eventueel erger. Nou, in Slowakije moeten we... Hoe wordt daar in Rusland weer op gereageerd? En wat gaat dat voor de oorlog in Oekraïne betekenen? En wat gaat dat daarom ook voor ons betekenen? En als het aan de andere kant ook... Hè, dan kijk je naar de Verenigde Staten, die natuurlijk toch de hulp aan Oekraïne scharen. In zowel militair als diplomatiek en politiek opzicht. Goed, maar wat gaat er gebeuren nu met de net afgewende sluiting, hè, van de overheid? Is toch ook de vraag naar de hulp weer opnieuw onder druk komen te staan? Als het aan de Republikeinen ligt, maar misschien ook in toenemende mate aan Democraten, dan wordt die hulp nog eens heel kritisch bekeken. Dat gaat dus weer ook voor Nederland absoluut grote gevolgen hebben. En ik hoop dan maar dat voldoende media daar ook een verantwoordelijkheid in zien. Dat ze zeggen van oké, natuurlijk moeten we alle binnenlandse facetten van die politieke campagne, wat er daarmee in het nieuws komt, nauwgezet blijven volgen. Maar laten we vooral ook wijzen op het feit dat we maar een heel klein deeltje zijn van een veel groter geheel. En dat er in dat grote geheel, we hebben het nog niet over klimaatverandering gehad en weet ik wat allemaal, dat daarin dingen gaan gebeuren de komende jaren die van grote invloed zullen zijn. En waar je dus als Nederland je ook gewoon minstens goed tot moet proberen te verhouden. Waar je over moet nadenken, waar je als politiek moet proberen de komende jaren ook simpel beleid over te maken.
En je zegt ik hoop... Dan denk ik al dat jij vooral vreest. Want we hebben het natuurlijk wel over de maakbaarheid vaak in verkiezingen van wat in Nederland kan. Mag ik hopen uitleggen dat je verwacht dat het niet gebeurt?
Ik kan mij voorstellen dat het in mindere mate aan de orde komt dan ik wenselijk zou.
Ja, zo, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Denk je dat in Nederland, we zien natuurlijk in verschillende campagnes in het buitenland, dat fake news echt een hele specifieke rol heeft. Hoe zijn wij daar in Nederland mee bezig? Jij kijkt van buiten naar binnen. Ik vind dat jij wel juist ook de kracht van jouw visie, zeg maar. Wij denken vaak dat het in Nederland allemaal niet zo gebeurt. Hoe zie jij de rol van fake news? Hoe moeten we dat duiden? Hoe zien we dat in verkiezingstijd?
Nou, ja, dan denk ik weer aan twee dingen. Aan de ene kant van, wat is de rol en wat is fake news? Ik bedoel, om met het laatste te beginnen.
Dat is misschien wel goed,
inderdaad. Ja, ik denk, we ain't seen nothing yet. Ik denk dat we er heel erg alert aan moeten zijn. Ik denk dat opnieuw geldt van, dat de invloed die we daarop kunnen hebben kleiner is dan we graag zouden willen. Maar dat we toch moeten proberen ons daar zoveel mogelijk zinvol tegen te weer te stellen. Maar het gaat echt heel ver gaan. Het wordt echt heel erg lastig. Ik bedoel, er is nu nog bijvoorbeeld een onschuldig voorbeeldje. Dat heb je misschien ook meegekregen dat de NOS die had, ik geloof op de site, maar misschien heeft het ook wel als achtergrond, ik denk ook wel, als achtergrondfoto in een journaaluitzending is het te zien geweest van een groep penguins. Nou, wat het nieuws was, ben ik even vergeten. Het zal waarschijnlijk niet heel goed met ze zijn gegaan.
Iets met vaak klimaat. Met in de nieuws. Ja, ja, precies.
Maar dat was een door artificial intelligence gemaakte foto. En ik zei, ja, wat is het probleem? Nou ja, het probleem is dat er dus niet gecheckt was of het wel klopte. En die heeft daar toch, nemen we even aan, vrij prominent achter de trip of Annegie van Steenhuizen, is die 1,6 miljoen huiskamers binnengekomen. En ja, dan zeg ik, dat lijkt onschuldig, maar dat is maar het begin. Dus hoe ga je in godsnaam bijhouden van wat er gebeurt?
Zijn we naïef, Kees, daarin?
Nou, ik denk dat het weer Nederlands is om te denken van, nou ja, maar het zal bij ons wel meevallen. En dat komt, dat is, en ik bedoel, ik heb not a prophet of doom, in tegendeel. Maar ik noem mezelf wel hyperrealistisch, omdat ik natuurlijk gewoon allerlei ontwikkelingen ook buiten de hele meegemaakt. En ik ben soms bang dat er dan op een gegeven moment, weet je, dan blijven we in Nederland zeggen van, nou ja, maar we kunnen nog dit, kunnen we dat. En dan ineens, ik maak hem met mijn hand zo'n beweging zo van, wap. En dan wordt het in één keer van tafel geveegd, omdat we te weinig er tegenover hebben opgesteld. Zeg maar. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Van, weet je, je moet En die zegt, dat gaat misschien wel eens een keer spelen. Nee, het speelt nu. En het moet echt nu heel erg ook gewoon onderdeel van beleid worden. Want anders dan, nogmaals, als je het door laat verrassen, dan ben je gewoon weg. Dus we weten nog niet precies wat het, we hebben het over fake news, wat het allemaal inhoudt en vooral ook wat het in gaat houden. Ik zag ook bijvoorbeeld een bizar film, ik weet niet of je dat gezien had, hadden ze Jeroen Hollaars van Nieuwsuur.
Ja.
Die hadden ze dan in het Frans.
Ja.
Gewoon met zijn eigen stem in keurig Frans, weliswaar een onzinnige tekst, laten uitspreken. Ja, oké. Dan denk ik, leuk hè, weet je, dat kan. Het is niet leuk. Dat is helemaal niet leuk dat het kan. Het is helemaal niet leuk dat dat dus ook in de media vertaling vindt. Dus dat, wat gaat het precies allemaal zijn? Wat is het al? En laat ons vooral aannemen, het wordt veel groter, het wordt veel moeilijker om het te beheersen. En dan vervolgens, welke rol gaat dat dan spelen in bijvoorbeeld in de campagne? Kijk, het is natuurlijk zo dat als het gaat om beïnvloeding door fake news, dat wij dan zeggen van, dat speelde in de Verenigde Staten misschien bij de vorige verkiezingen, Rusland. En nee, dat speelt ook gewoon in Nederland. En het zijn dezelfde actoren, het zijn dezelfde hackers namens Rusland en namens China. En dat spel, dat durf ik dan toch nog wel te noemen. Maar dat is gewoon gaande. Het is wel het soort spel dat ondergronds gespeeld moet worden. Dat maakt het heel erg moeilijk. Maar dat we er rekening mee moeten houden. En dan heb ik het dus niet over van hele gemakkelijke vormen van fraude. We kunnen elkaar. Nee, maar er zitten veel grotere en veel onzichtbare krachten achter. En laat ik zo zeggen, laten we ons in ieder geval wel heel erg bewust zijn van de mogelijke ontwrichting. Ontwrichting misschien een beetje groot woord, maar laat ik het maar zo gebruiken.
Ja.
In ieder geval zodat we er alert op moeten zijn.
Ja. Ja, en je zegt eigenlijk dat we hebben het nu over hele grote processen daarin. We hebben natuurlijk in vorige verkiezingen ook de fact-checker teruggekregen. Zeker volop in beeld gekregen. Dat is een andere manier van fake news. Hè. We hebben het net even gehad over waar het internationaal ons bijna overvalt. Wat we niet zichtbaar zien. Noem maar op. Er is natuurlijk ook fake news als zijnde interpretaties geven van bepaalde feiten die leiden tot. Dan kom je veel meer in eigenlijk alternative facts, zou je bijna kunnen zeggen. Verwacht je daar het een en ander van? Want ook daarin zagen we bij de vorige verkiezingen ook het een en ander voorbij komen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk ook wel dat het en een rol speelt en een groeiende betekenis heeft. Ik denk dan onder ik zou bijna zeggen wat positiefs tegenover te zetten. Dat in ieder geval de mainstream media, de klassieke media, dat zich dat ook wel degelijk aantrekken. Dat bijvoorbeeld fact-checken is heel lange tijd in Nederland ook eigenlijk een ondergeschoven kind geweest. Hè? Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de journalistiek in de Verenigde Staten. Ja, daar krijg je niks gewoon in de krant. Laten we het even tot de krant beperken. Hè? In de New York Times heeft geloof ik wel 100 fact-checkers of zo in dienst. En in Nederland hadden we dan, bij de landelijke kranten hadden we een eindredacteur, weet je wel.
En we deden er nog lacherig over ook, hè?
Ja, absoluut, ja. En die keek dan misschien even op internet, die naam goed gespeeld was of zo. Maar weet, dat is heel iets anders dan wat natuurlijk echt onder het echte fact-checken gebeurt. Ik denk dat die les wel begint door te dringen. Dus dat je ziet het steeds vaker. Dan raak je weer een ander moeilijk punt van de media. Dan moet je je ook openstellen voor kritiek. En hoe kritisch de media zelf ook zijn, zelfkritiek en het ondergaan van kritiek. En dan volg ik absoluut niet de lijn van de correspondent hierin. En dat weet hier Rob Wijnberg. Want die heeft te weinig van het journalistieke vak kennis genomen, zeg ik altijd maar.
Andere discussie.
Precies, maar laat het dan toch gewoon nu even gezegd zijn. Dat de media daar wel serieus mee omgaan en zullen moeten gaan, is een feit.
Ja, dan kijken we heel erg naar die media. Hè. Tegelijkertijd een heleboel mensen deze podcast beluisteren, ook belangenbehartigers, die juist die media proberen te voeden. Hebben die ook niet een verantwoordelijkheid in dat fact-checken? Om eigenlijk wel een soort spiegel te kijken van datgene wat ik vertel, klopt dat misschien in cijfers, maar klopt dat ook in het perspectief wat ik wil neerzetten?
Ik geloof het wel. Ik geloof dat beide kanten wat dat betreft een enorme verantwoordelijkheid dragen. En ik heb soms de indruk dat die, om even de scheiding kunstmatig een beetje, maar toch voor en na de komst van het internet te handhaven, dat ook aan die kant inderdaad en nieuwe vragen gesteld moeten worden. Want waar mensen toch misschien vroeger die terughoudendheid eerder hadden, zeiden we, ja, nee, maar wacht even, dit is maar de vraag of dit klopt. Dus dan ga ik nou toch... Het is allemaal aan het schuiven, weet je wel. Van, het is een beetje, nou ja, dan, als we het dan zo insteken, dan kunnen we ons nog altijd zeggen, nee, maar we hebben toch niet gezegd dat het waar was. Of maar, dan hebben we toch weer wat gecreëerd en dan is er weer een ander medium die zich veel minder aan die feitelijkheid gelegen laat liggen, die dat toch oppikt. En dan ineens, dan moet er op een gegeven moment, dat zie je ook heel vaak, dan moeten ook de klassieke media, ja, moeten er iets mee. Anders krijg je weer dat dilemma van, hoe kan het toch, heel Nederland praat erover en jullie publiceren het maar niet. Dus ja, dat speelt aan beide kanten, ben ik met je eens.
Ja. Als je kijkt naar de verkiezingen die er aankomen, straks campagne volop. Ik las onlangs een boek van Jan Tromp en Koen van der Ven. Zijn nieuwste boek als nieuwsportredacteur, of wat was het, nieuwsportonderzoekers, verslaggevers, rapporteurs, dat was het. Ik zocht er even naar. Nieuwsportrapporteurs. Zij spraken ook echt over een verzakelijking tussen de relatie tussen pers, politiek, maar ook de consument. En dat geeft andere verhoudingen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik weet niet of het alleen maar verzakeling is. Ik denk dat en mensen als Jan Tromp geven, juist ook door een ruime ervaring met tijden dat het anders was, geven dat goed aan, dat er is een laag tussen geschoven. Ik heb mij laten vertellen dat in het nieuwe of tijdelijke Binnenhof, je kunt niet meer verdwijnen in de gangen zoals het vroeger was.
Ja.
Je kon het informeel elkaar aanschieten. En rechtstreeks als journalist die niet zozeer uit was alleen maar naar een nieuwtje, maar ook gewoon bijgepraat wilde worden en natuurlijk het contact wilde houden met de politicus of eventueel die fractiemedewerker. Daar zit nu die laag van woordvoerder en
spindokter.
Ja. Dus ik denk dat dat eigenlijk de grote verandering is als het gaat om van... welke termen gebruik je nou weer, hè? Voor die omgang tussen de journalist en de politiek.
Verzakelijking, zeg maar. Het is
precies. Ja. Dus ik weet niet of dat dan...
Eigenlijk bijna een transactie, hè? Tussen kennis, beeld, reputatie, imago, noem
maar. Ja. Maar ja, je hoort natuurlijk de collega parlementaire journalisten vaak enorm klagen over het feit dat ze door die tussenlaag, zeg maar, eigenlijk afgehouden worden van hun toch vaak gewoon oprechte poging om erachter te komen hoe het werkelijk zit. Omdat die... En verder alle respect voor de woordvoerders en de spindokters. Maar dat soms ook de massaliteit van die groep. Dat ik werkelijk, hoeveel mensen moeten daar godsnaam bovenop zitten, weet je wel? Dat had de man die is opgestapt als was hij minister of staatssecretaris Wiersma, toch? Zo heette die. Die had echt een heel team. Wat gewoon at his back and call was de hele tijd om te spinnen, om te spinnen, om te spinnen. Ja, ik denk, kijk, als je dan van de journalist verwacht dat hij zijn serieuze parlementaire integriteit hoog houdt, dan moet je dat ook een beetje van beide kanten doen. Je moet daar denk ik ook proberen wat ontspannender mee om te gaan. Het zal niet gebeuren hoor, nee, het zal alleen maar erger worden, weet ik. Maar dat zal dus ook de verhoudingen niet te goede komen. En uiteindelijk denk ik daarmee de verslaggever niet te goede komen. En als dat zo is, durf ik nog... speculatief een stapje verder te gaan. Als dat zo is, zal het ook de democratie niet ten goede komen. En nou, dat is toch wel reden om er gewoon wel heel zorgvuldig naar te kijken.
En daarmee plaats je eigenlijk, hè, dan komen we weer terug bij die medialogica. Welke vragen stel je jezelf als media, maar ook als persoon die de media bedient met informatie? En welke pijler is eigenlijk die media en de totale democratie? Dan kom je er eigenlijk op die essentiële vragen ook terug, als je het gaat hebben over medialogica.
Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk voortdurend in het achterhoofd ook moet spelen voor beide partijen. Er is niet alleen druk op de media en er is niet alleen druk vanuit de media, maar de hele samenleving staat onder druk. En daarmee staat uiteindelijk, want dat is het samenlevingsmodel wat wij gekozen menen te hebben, hè, dat van de democratie en van de rechtsstaat, dat staat onder druk. En dus ik vind dat je die zorg... daarin moet meenemen. En dan denk ik aan alle drie de partijen. Dan denk ik aan de kiezer, aan de politicus, maar zeker ook aan de media.
Ja. Als je kijkt rond de verkiezingen, dan gaan we ook, wat je zei al, er gebeurt veel op socials, op internet. We hebben de reguliere media, we krijgen alle debatten weer. we hadden het net al een beetje over, ja, de vraag is een beetje hoe gaan we het internationale perspectief daarin zien? Hè? Hoe kijken we eigenlijk naar de maakbaarheid van de problematiek, terwijl we maar een kleine schakel zijn in het geheel? Hoe kijkt de buitenlandse journalistiek eigenlijk naar Nederlandse verkiezingen? Want als je het zo schetst, zou daar bijna een grote glimlach zo nu en dan moeten komen.
Ja, ik begrijp wat je daarmee bedoelt. Ik heb in het verleden ook wel eens het gevoel gehad dat dat zo was. En dat ja, misschien ook een soort benign neglect. Hè? Dat gaat keurig naar de stembussen. Dat kiest, dat gaat een beetje van midden links naar midden rechts. En komt altijd weer op het midden uit. En ja, het is aan de ene kant volstrekt onbelangrijk. Aan de andere kant toch ook weer niet, want het is een land met een geschiedenis, het is een land met een rijke economie en die zin heeft een bepaalde positie in de wereld. Dus we zullen er wel aandacht aan besteden, maar nooit vanuit het idee, en dat gaat misschien een keer veranderen, maar om nog eens terug te komen bijvoorbeeld naar die verkiezingen gisteren, nee, zaterdag waren ze, ja. In Slowakije. Kijk, dat is heel terecht, daar zou Pieter Klok nou terecht over kunnen zeggen, maar wij vinden het heel belangrijk dat we in Bratislava zijn geweest en reportage hebben gemaakt en dat die uitslag prominent en de gevolgen daarvan vanuit Nederland dus. Maar ja, andersom, ik denk dat nog minder is. Of dat dan met een glimlach is, weet ik niet. Ik denk wel degelijk dat het ook serieus genomen wordt. Maar het is ook heel erg moeilijk natuurlijk. Hè? Je moet als journalist altijd een vertaalslag maken. En het, voor mij is het ook altijd een les in nederigheid, want ik heb ontzettend veel verkiezingen in andere landen zelf verslagen. Ik ben er op een gegeven moment mee opgehouden. Bijvoorbeeld in Afrika zei ik van, nou, met het kiezen zit het wel goed. Laat het me nou eens op de democratie gaan richten. Maar dat had ook te maken met het feit dat je ook wel terecht bij de krant merkte van, als ik dan, nou, pak een beetje voor een tweede of derde keer in Nigeria was voor de verkiezingen. En ik moest dan weer proberen uit te leggen wat het verschil was tussen de twee belangrijkste kandidaten, die geven beide over een fatsoenlijk partijprogramma beschikten. En dan kom je in allerlei afkortingen van namen en zo terecht, dat je denkt, maar, nou, dat gaat het niet worden inderdaad. En dat heeft de buitenlandse collega die over de Nederlandse politiek,
precies zo,
die heeft dat probleem echt ook. Ja, want dan,
behalve als we een Wilders of een Thierry Baudet in de aanbieding hebben.
Nou ja en nee, vind ik. Want kijk, ook dan geldt dat de nuance kan heel erg belangrijk zijn. Maar het is, en dat weet ik ook uit eigen ervaring in het proces andersom, het is vaak niet altijd mogelijk om die dan voldoende over te brengen. En dan, ja, dan wordt het ongewild karikaturaal. En dat is ook weer niet. Dus dan is het niet zo van, het is alleen maar glimlach te vinden, niet belangrijk. Maar ik wil, ja, kijk naar het huidige politieke landschap in Nederland. Dat maakt daar nou in godsnaam maar eens voor Liberation of Süddeutsche Chocola van. Dat is niet echt makkelijk.
Nee. Nee, begrijp ik. De komende verkiezingen, daar begonnen we eigenlijk een beetje mee. Hè, van, of tenminste, daar keken we ook naar internet, reguliere media enzovoort. Waar kijk jij naar uit?
In welk opzicht bedoel je dat?
Nou, waar kijk jij naar uit dat je denkt dat gaat interessant worden? Of dat is een proces wat wel interessant wordt? Of daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe dat verder gaat lopen.
Ja, nou, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Kijk, ik heb ook in het verleden de uitslag van de Nederlandse verkiezingen mogen duiden voor vrienden in het buitenland. En dan had je bijvoorbeeld het fenomeen dat er waren de verkiezingen geweest en na 100 dagen, want natuurlijk in Nederland 3 maanden is helemaal niks, had je nog steeds geen kabinet. En dan kwamen ze bij spreken een beetje bezorgd naar me toe van, gaat het wel goed in Nederland? Jullie zitten zonder regering. En dan kon ik uitleggen, nou, het gaat juist heel erg goed. Want nu kunnen de instituten die sterk zijn, dat is precies waar bij jullie het probleem zit, die kunnen gewoon hun werk blijven doen, dus komt allemaal in orde. Maar als ik dan uiteindelijk moest uitleggen wat voor regeringen dan was gekomen, ja, dan merk ik bij bijvoorbeeld, nou, neem bijvoorbeeld PvdA, VVD. Dat, als ik dat in klassieke termen dan moest uitleggen, dan vonden mensen dat toch maar raar, weet je. Maar die PvdA is dan toch socialistisch, hè? Want het sociaal-democratisch is het dan alweer een station te ver. En die VVD is dan toch conservatief. En dan zeg je, nee, in Nederlandse context is het toch anders. En daarom is het wel degelijk mogelijk dat je, ja, dat heet dan het Nederlandse midden, zeg maar, dat je uitkomt. Ja. Maar dan wordt zo'n PvdA weer gedumpt en dan komen er andere partijen. Maar nog steeds op het midden. Ik ben het voor mezelf het geklutste midden gaan noemen. Weet je?
Het geklutste midden.
Het geklutste midden, ja. Het is gewoon Je trekt maar aan alle kanten partijen en dan kom je op een soort midden uit. Maar je klutsen, dus dan kun je het met de PvdA klutsen, maar je kunt het ook met ChristenUnie klutsen. En, nou, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is of het nu is, en dan zeg ik het in verkeerde van de ouderwetse termen, maar of het nu is duidelijk een stap naar links of een stap naar rechts gaat worden. Natuurlijk zullen er weer hele sterke middenpartijen komen, als je tenminste bijvoorbeeld Nieuw Sociaal Contract van om zich zo kunt positioneren. Ik neem aan voor wel. Maar toch, bedoel, met het samengaan van PvdA en GroenLinks, als die dan een coalitie kunnen trekken, dan zou je kunnen zeggen, dan gaan we toch eens echt een keer misschien toch een duidelijker linkse regering krijgen. En aan de andere kant natuurlijk, hè, bedoel, als de VVD al dan niet door samenwerking met Wilders. En ja, goed, Omtzigt heeft gezegd dat hij niet met Wilders kan. Maar daar kan hij zich dan na de verkiezingen misschien opnieuw over uitlaten.
Precies.
Maar dan zou het een meer uitgesproken rechtsregering worden. Ja. En ik kan me voorstellen dat ook eigenlijk voor zowel de Nederlandse politiek. En dan zeg ik niet of het die of die moet worden. Maar dat, als het een meer uitgesproken en los van het geklutste midden getrokken regering wordt. Het zijn nieuwe tijden, dus laten we ook gewoon eens kijken of dan in die transitie ook met de nieuwe regering iets begonnen kan worden. Daar ben ik heel erg benieuwd naar.
Ja, ik denk dat we ook heel veel gaan horen naar 13 jaar Rutte en dan de zin wordt afgemaakt. Of dat nou gaat over visie of over nieuwe beleidsterreinen of doorzetting op bepaalde beleidsterreinen. Ik denk dat ook een thema is die we elke keer weer terug gaan zien komen. We willen bijna een nieuwe periode in, denk ik.
Ja, dat verlangen is denk ik wel heel groot bij de kiezer. Tegelijkertijd begrijp ik dat, en vergeef me het cijfer, maar iets van 83% of zo was nog niet geland. Dat is een gruwelijk hoog cijfer. Want dan kan het dus inderdaad zomaar ineens die kant blijkbaar ook opgaan. Dat maakt het...
Interessant.
Ja, gepast spannend.
En die 83% die wordt gevoed door die media. Dus daar ligt echt best wel een grote verantwoordelijkheid. Die wordt gevoed door alles wat er in zijn omgeving speelt natuurlijk. Waar die last van heeft, geen last van heeft, waar die kansen ziet. Maar hij wordt geïnformeerd door de media voor een deel. Dus daar ligt... Ja, dat is best pittig, denk ik dan. Juist met zo'n grote opgave.
Ja, maar media kunnen zich ook zelf weer door die groep laten voeden. Ik bedoel, als je kijkt naar de Volkskrant toevallig opnieuw. Hè, die hebben een grote groep kiezers die dan eens in de zoveel tijd zeggen van ben je nog steeds van plan om op Wilders te stemmen? En geef dan ook aan van maar wat heeft het dan te maken, wat voor jou, en dat kan dan ook in jouw regio, et cetera, wat voor jou speelt en belangrijk is. Dus ook in die zin denk ik...
Wordt het ook belangrijk om te gaan ophalen?
Precies dat, ja. Ja. En ook dat denk ik is ook wel... Hè, kijk, het wordt natuurlijk al lang niet meer vanuit Den Haag gedaan. De berichtgeving over de politiek en dus ook niet over de verkiezingen. Dat is echt wel een gepubliceerd station. Ik bedoel, je zult wat dat betreft... Je zag het al en je zult het zien en je zult het blijven zien. Dat ook gewoon alle gebieden buiten Den Haag daarin voldoende... Met ook de problematiek die al dan niet specifiek is voor die gebieden. En de betekenis die dat dan weer heeft. En het effect dat kan hebben op de keuze die mensen maken voor een bepaalde partij. Dat je dat steeds meer ziet. Dat is een goede zaak.
Ja. We zien natuurlijk naast de verschillende media, de krant, zien we allerlei ook talkshows op tv. Hè? Naast het journaal en dergelijke, panels die daar ook in zitten bij Hart van Nederland enzovoort. Maar we hebben ook een Op1, we hebben iets bij RTL, we hebben Voetbal Insight, waar ook bijna politiek amusement wordt. Wat doet dat met het perspectief van de media?
Het perspectief van de media... En dat bedoel je die zich...
Eigenlijk... Moet je daarin meegaan?
Ja.
Moet je daar juist wel afzetten? Moet dat gewoon daar blijven? Moet je differentiëren? Wat als jij nou daar advies op zou mogen geven? Maar ook aan de andere kant van de mensen die heel graag hopen omdat er een bepaald onderwerp geadresseerd wordt. Hoe moet dat?
Ja, nou ja, ik heb er dan iets van meegemaakt toevallig. Ik kreeg van mijn vriendin uitleg over hoe de tv werkte.
Ja, want je bent al een tijdje natuurlijk weg hier. Dus
maar heel simpel, hè? Hoe ik hem aan de praat moest krijgen, om het zo maar te zeggen. En belandde toen, het was vrijdagavond, in Galit en Sophie. Het programma, dus ook een talkshow.
Ja.
En die hadden een uitzending op locatie in Utrecht. Ben je in Utrecht? Want daar werden die avond, ja, dat is Utrecht, de Gouden Kalveren uitgereikt. Ja. En zo het programma zou een eerste kalf zo al, et cetera. En dat begon. Dat is puur campagnepret, wat mij betreft, verder niks. Dat begon met een item met Rob Jetten, mevrouw Marijnissen. En dat is nou heel vervelend voor die derde dat ik dat even niet weet. Maar dat was ook van een wat kleinere partij.
Komt vanzelf.
Ja, waarin ze dan hun favoriete filmfragment mochten laten zien. 25 seconden lang. En vervolgens nog iets mochten vertellen over een guilty pleasure. Van Rob Jetten had al een hele verantwoorde film. Mooie film overigens, Boulado. Hij sprak het verkeerd uit. Boulado. dat is heel irritant. Als mensen zeggen, Boulado. Ik zal niet. Dat heeft Rutte gedaan met het aanbieden van zijn excuses. Sprak je het ook gewoon verkeerd uit, denk ik. Goed, verder niet belangrijk. Hoewel het wel iets aangeeft. Maar goed, dus dan heb je een eindepje van 10 minuten. En dat is, ja, daar zouden ze zich een half jaar geleden uiteraard niet voor hebben laten inhuren. Maar het is nu campagnetijd. Ik begrijp dat Rutte en andere vooraanstaande politici zich inderdaad ook bij
Voetbal Insight.
Voetbal Insight. Yeah. Omdat dat zo enorm wordt bekeken. Yeah. Ik snap de afweging wel van de adviseurs van de politici. Of de media erin, zeg maar, de keuzevorming en de achtergrond van de onderwerpen er veel aan overhouden. Ik vind het, ja, ik wil daar heel voorzichtig in zijn. Ik bedoel, ik heb daar misschien te weinig zicht op. Maar ik denk, goh, laat het toch vooral ook zo nu dan over de inhoud gaan.
Betekent dat dan eigenlijk de geschreven pers nog nadrukkelijk opinierend kan zijn? Eigenlijk onderbouwend kan zijn?
Ik denk het wel. Ik bedoel, dat soort, ja, meer rafel verschijnselen, die lenen zich natuurlijk ook veel meer voor. Met name televisie, radio voor een deel ook wel, maar met name televisie. En er is iets waar belangstelling voor is. Nou ja, oké, simpel, weet je wel. Ja. Dan moet dat maar. Maar ik ben met je eens dat dan juist de gedrukte media, de kranten en de weekbladen, de tijdschriften, kunnen zeggen, daar hoeven we niet over te schrijven. We hoeven geen nieuwsbericht te maken over waarom Rob Jetten Boulado tot zijn favoriete Nederlandse film heeft verkondigd. Maar gewoon andere dingen waarvan wij denken dat ze ook belangrijk zijn voor de kiezer. En waar wij dan onze eigen expertise ook op kunnen loslaten. Dat we die dan misschien nog wat meer aan de orde laten komen juist.
Ja. Als je kijkt, we kijken nu heel erg vanuit de media. We kijken een beetje vanuit de politiek. Laten we even naar die organisaties gaan. We hebben natuurlijk een heleboel organisaties in verkiezingstijd iets willen brengen richting media. Agenderen, aandacht voor vragen. Hoe zie jij het instrument van een opinieartikel in deze tijd?
Ik denk, en dat bedoel je in deze tijd, in deze verkiezingstijd?
Verkiezingstijd, ja.
Ja, ik denk dat het absoluut heel erg belangrijk is. Het is heel fijn dat veel media zich daar ook voor openstellen. Dat kan in de vorm van een opiniestuk zijn. Maar zeg maar even in zijn algemeenheid gezegd, een van buiten afgekomen, al dan niet uitgenodigde, onderlegde mening. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is. Dat er moet nog zoveel, dat is altijd, maar zeker in verkiezingstijd, ja, dan kun je daar ook meer mee willen, zou ik bijna zeggen. Er moet nog zoveel duidelijk gemaakt worden aan mensen. En het is ook zo belangrijk dat mensen een verantwoorde keuze kunnen maken. Daar hoort ook bij dat opinie. Ik wil niet zeggen opiniemakers in de zin van columnisten natuurlijk. Hè, maar echt gewoon dat deskundige mensen die. Neem NRC van vandaag. Daarin schrijven twee mensen. En ik heb hun namen absoluut niet paraat. Maar hebben een zeer gedegen. Internationale, al dan niet diplomatieke achtergrond. Die schrijven over waar wij het eerder over hadden. Van Nederland, let nou eens op, weet je wel. Van je bent onderdeel van de internationale gemeenschap. En als je daar niet nu op afstemt, word je dat morgen door verrast. Dan kun je niks meer. Even heel simpel schrijven. Ja. Wat. Goed stuk. Staat op de opiniepagina van NRC. Nou, fantastisch, weet je. En dat is maar één voorbeeld. Je kunt er duizenden van bedenken. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ze juist in zo'n tijd ook de mensen als het ware worden uitgenodigd om daarmee te komen.
En worden uitgenodigd bedoel je dan door de media? Ik hoor menigeen al denken, die telefoon gaat bij mij niet. Of uitgenodigd zijn uit het vooral?
Nou ja, meer dat mensen het beseffen. Weet je wel, van ja. dat het nu, hè, dat naast alle eigen verslaggeving die kranten, om ons daar even toe te beperken, al doen. Kijk, want je kunt natuurlijk ook, hè, opinies kun je ook, je kunt ook aan Buitenhof denken, et cetera. Gewoon, en dan niet de nogmaals niet de columnisten of mensen die een meningje hebben, maar echt gewoon
het fundament eigenlijk.
Precies dat.
Het onderwerp.
En wat ik bedoel met uitnodigen, dat ze kunnen weten, hè, want het is niet zo, de krant gaat niet bellen van, komt u alsjeblieft eens met een stuk.
Ja, precies.
Nee, zo bedoel ik het niet. Maar dat ze weten dat er een uitnodigend klimaat is in zijn algemeenheid, maar nu iets meer dan normaal, omdat we juist in die tijden van verkiezingen en verkiezingscampagne zitten.
Ja, hoorde ik ook laatst dat iemand zei, ik heb een heleboel quotes gemaakt, die heb ik al klaar liggen bij wijze van spreken. Dus als ik word gebeld, ik heb een mening over, of ik deal zelf vaak met de redactie, op grote thema's wat onze mening is. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dan schiet heel spontaan, schiet John Leerdam in mijn gedachten.
Vertel, voor degene die niet weet wie John Leerdam is.
John is een zeer gewaardeerde Nederlander met ook Surinaamse en Curaçaose achtergrond. Ik zeg John omdat ik uit andere gremia ken, bijvoorbeeld op Curaçao. Hij heeft voor de PvdA in de Tweede Kamer gezeten. En werd op een gegeven moment door een verslaggever, klap van een van de radiostation, werd hij overvallen met de vraag van wat hij toch vond van de laatste daad van de internationale islamitische terrorist Jawal bla bla bla. En John zei nou, dat hij daar met de fractie over gesproken had en dat we kamervragen tegemoet konden zien. Nou, dat was fake news. En John had zijn quoteje klaar. Daar moest ik dus spontaan aan denken. Ja, het is de tijd waarin we leven. Tuurlijk zou ik het heel graag anders zien.
Maar zou je het aanraden? Zou je het aanraden om eigenlijk te zeggen, nou, bijvoorbeeld op klimaatdiscussies, wij zijn een organisatie met kennis. We hebben een aantal quotes alvast klaar liggen, beste media, als jullie nodig hebben hierbij.
Nee, ik vind van niet. Omdat ik heel erg bang vind dat je dan ga je het ook in de mol van je quote ga je het vormen. Weet je, ik heb die quotes toch niet voor niks. Weet je wel? Van, nee, ik vind eigenlijk dat je bij elke vraag de gelegenheid zou moeten hebben. En het feit dat ik in zo'n modaliteit spreek, geeft al aan hoe moeilijk het is, zeker in deze tijden. Maar het zou eigenlijk in een ideale wereld wel moeten. Dat je kunt zeggen, goh, goede vraag. Ik weet best wel veel van het onderwerp af. Maar hier ga ik dan nog eens even over nadenken. Kom morgen bij me terug. Nou, het kan niet, hè, nee. Voor heel veel mede. Dat weet iedereen. En dat weet ik zelf ook wel. En ik heb er ook natuurlijk ook al schulden gemaakt. Dat ik zei van, nee, maar kan het nu dan niet? En dan, verrassend genoeg, maken mensen dan toch tijd voor je vrij. Maar het zou mooi zijn als dat, ja, dat heeft ook met heigerigheid wel te maken. En nogmaals, het is heel erg begrijpelijk. Maar waar mogelijk, als je er toch een beetje ook tegen kunt verzetten, zonder dat iedereen denkt van, ja, maar jij bent dus niet relevant meer. Dus nogmaals, die balans, ik begrijp dat heel goed. Ja. Moet je in evenwicht houden van, ja, hè, de bibliotheek is een opkomst. Maar in Rotterdam gebeuren ook dingen. Dat zijn eigenlijk die twee polen. Als je aan beide een beetje toekomt, is het wel fijn dat je toch gewoon toch aan beide kanten die openheid houdt. En zegt van, nee, gewoon zeg niet wat je al klaar hebt liggen, maar hè, ja. Neem maar even de tijd.
Ja, en ik denk ook eerlijk gezegd, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar de actualiteit gaat zo snel in deze verkiezingstijd. Hè? Wat gisteren nieuws was, is het vandaag niet meer. En de misstap van morgen is overmorgen, staat op alle pagina's. Dus het is wat dat betreft ook heel moeilijk om daar echt een soort mal in te vinden, waarin je optimaal kan acteren, denk ik.
Ja, nee, dat is absoluut, ja. En het gaat, ja, we leven al in tijden waarin het nieuws over zichzelf heen buitelt, om het zo maar te zeggen. Maar dat wordt specifiek als het gaat om het politieke nieuws in tijden van campagne, wordt het alleen maar meer en meer.
Ja. Mag ik je nog een vraag stellen over verkiezingen?
Nee. Nee, ga vooral hier dan.
Over, wat is nou belangrijker? Beeld of woorden? Ook daar hoor je heel veel in, zeg maar, rond verkiezingen. Het plaatje is belangrijker dan de woorden. Of de woorden zijn belangrijker dan het plaatje. Ik denk als journalist, jij zegt natuurlijk
ja.
Woorden.
Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk ook jaren voor tv en radio gewerkt. Hè? Ja. Maar mag ik de vraag, jouw vraag beantwoorden met een tegenvraag?
Tuurlijk. Ik zeg geen nee.
Ja, oké. Jij zegt, wat is belangrijk? Beeld of woord? Even heel simpel gezegd. Mijn vraag is, wat is belangrijk? Wat bedoel je met belangrijk? Want ik kan heel veel redenen aanvoeren waarom beeld belangrijk is. Namelijk vooral vanuit het impact gedacht van het beeld. Maar ik kan ook heel veel redenen aanvoeren waarom het woord en de zorgvuldigheid bij wijze van spreken die je in het woord kunt optuigen, ook heel erg belangrijk is. Dus wat bedoel je met belangrijk? Om iemand te informeren of iemand te overtuigen?
Ja, dat is denk ik de cruciale vraag inderdaad. Want ik denk dat je met beeld eigenlijk heel kort en bondig een slag kan slaan om een beeld neer te zetten letterlijk. Terwijl de fundering van de woorden waar wij het natuurlijk al eerder over hadden, zorgt voor echt het fundament van het nieuws. Maar in zo'n verkiezingstijd is alles is erg vluchtig. Het is allemaal of het leuke plaatje of het minder leuke plaatje. Of nou, zo gaan niet meer met rozen de straat op, maar voorheen met de rozen ergens staan. Of een lijsttrekker die iets gezelligs gaat doen of iets leuks gaat doen. Ik moet denken aan het beeld van Caroline van der Plas en Mona Keizer op de kermis. Tijdens hun partijcongres. Het zag heel ongemakkelijk uit. Maar ik denk dat heel veel mensen denken, oh zie je, dat zijn gewone mensen. Dus dat is een beetje wat ik bedoel te zeggen. Het is, daarom zie je vaak de discussie, ja, moeten we nou voor een beeld gaan of moeten we nou voor het onderbouwende verhaal gaan? En hoe snel kunnen we dan?
Ik denk, en dat bedoel je, dat het de vraag is tussen de kiezer en zijn ploeg, zeg maar. Ja, ik denk dat het antwoord dan wel gegeven is dat het beeld het zal winnen. In de meeste gevallen. Ik bedoel, soms zal de politicus er toch voor kiezen om een gedegen opiniestuk of wat dan ook bijvoorbeeld in elkaar te laten zetten. Beide hopelijk kunnen ook naast elkaar bestaan. Maar als echt de keuze gemaakt moet worden, dan is het denk ik voor de meeste partijen toch duidelijk. Dan gaan ze toch op vrijdagavond 7 uur bij BNN varen, Galit en Sophie, over hun favoriete Nederlandse film praten.
Ja, ja. En je hebt tegenwoordig ook tenslotte ook beeldregisseurs, hè, bij politieke partijen die juist dat beeld ook in campagnetijd weer heel erg centraal stellen. En dat is bijna jammer, want het fundament dan, de onderbouwing, ja, valt daarmee weg vaak.
Ja, en ja, ik denk dat het. Ik weet niet of het nog te keren is, zeg maar, dat ook het publiek kan zeggen van, nou ja, eigenlijk hebben we daar ook helemaal niks aan. Weet je wel? Van, nogmaals, met alle respect voor de politicus en zijn of haar uiting. Maar ja, ik wil als kiezer, kan die kiezer zeggen, toch ook gewoon op andere, meer gedegen manieren geïnformeerd worden. En het zou van jouw politicus ook verwachten dat je dat dan ook in jouw keuzes voor media duidelijk maakt.
Maar is het ook niet in welke bubbel je zit? Want jij en ik vinden dat interessant. Maar misschien vindt mijn buurvrouw het beeld wel veel fijner.
Ons past nederigheid, dat ben ik absoluut met je eens. Zeker.
Ja, ja, ja. 22 november, het is nog een paar weken weg. Waar ga jij op letten?
Ik ga, en dat ga ik, dat hoef ik niet eens uit te leggen. Ik ga vooral op Henry Bontebal letten. Want dat heb ik slecht gedaan afgelopen vrijdag.
Toen hij dat was je derde politicus.
Juist, hij was die derde en hij is me net te binnen geschoten. Dus op de eerste plaats mijn excuses aan meneer Bontebal. En ik zal beter op hem gaan letten. Nee, waar ga ik vooral op letten? De partijen die echt kans maken om het grootst te worden en die al op zich een reputatie hebben opgebouwd. Dan denk ik aan de ene kant VVD en aan de andere kant PvdA met GroenLinks nu. Die, denk ik, kunnen nu dan opnieuw proberen de kiezer te overtuigen van dingen die ze zelf de afgelopen jaar niet hebben gedaan. Dat is natuurlijk heel vreemd. Hè? Bedoel, als je ziet waar de VVD zich nu allemaal tegen afzet.
Ja.
Dat er dan niet gewoon elke 3 minuten iemand roept van, ja, maar toen was jij in de regering. Ja, maar toen leverde jij de premier. Dat vind ik een fascinerend.
En het grappige is dat het wel bij Timmermans vaak gebeurt. En daarin zegt hij dan, zeker, maar we moeten leren van onze fout. Het is grappig om te zien hoe daar ook een soort van verschil in zit.
Ja. Ja, maar dus daar ben ik wel heel benieuwd naar of ze er dan in zullen slagen, zeg maar. Ze moeten zich toch weer als herboren en nu weten we het, we hebben er nu echt, we zijn er nu uit. Nee, nu gaan we het zo doen. Terwijl nogmaals, als je kunt zeggen, maar dat heb je de afgelopen jaren dan blijkbaar niet. Wat ben je dan wel? Dus dat, hoe gaan ze dat doen? En aan de andere kant natuurlijk toch de twee grote nieuwkomers. Moet dat goed zeggen? Boer-burgerbeweging?
Ja.
Zeg je dat goed?
Ja.
En Nieuw Sociaal Contract. Nou ja, die heeft nog niet eens op dit moment in zijn speak een partijprogramma. Dus ja, hoe die dan als voor een deel nieuwe spelers, want het zijn natuurlijk niet allemaal nieuwelingen. En ze blijven ook misschien niet allemaal aan boord. Maar ja, hoe die dan, die hebben meer recht om te zeggen van nou, wij zijn voor die nieuwe politiek. En hoe zij dat, hoe zij zich daar dan ook, en dan denk ik met name aan Caroline van der Plas en haar partij, zich daarin overeind zullen houden. Ja. Dus dat zijn de twee dingen waar ik erg benieuwd naar ben.
En die nieuwelijkomelingen, wordt daar nou meer op gelet in de media, denk je?
Ja.
Liggen die onder een grote vergrootglas?
Ja, en dat gaat natuurlijk, in de politiek gaat het heel snel. Ik zat laatst te denken over wat je de gunfactor noemt. Op een gegeven moment raak je dat altijd kwijt. Hè? Amnesty International, daar moest je 20, 30 jaar geleden brieven lid van zijn en brieven voor schrijven. Daar was geen discussie over. Die club die deugde. Is die club anders gaan staan ten opzichte van mensenrechten? Nee. Maar op een gegeven moment is het klaar of zo. Dat is een heel boeiend fenomeen. Maar dan ben je die gunfactor kwijt. En dan gaan media ook kijken van, maar wat doe je dan eigenlijk niet zo goed? En dat gaat dan weer groter worden. Nou, in de politiek gaat het een soort pressure cooker, weet je wel. Dus kijk, Caroline van der Plas. Eerst was het niks, toen bleek het een groot te zijn. Ga je het serieus nemen. Maar hoe lang duurt dat dan?
Ja. En,
zo'n mevrouw Keizer. Ja, begrijpelijk dat heel veel media geïnteresseerd zullen zijn in de dynamiek tussen
de beide dames. Ja.
Beide dames en de premierkandidaat die geen premierkandidaat mag
heten. En inmiddels tweede kandidaat, of nummer twee is de op de kandidatenlijst.
Ja. Ja. En waarvan ik mij dan persoonlijk soms wel afvraag van, halen die samen wel het einde van de campagne zelfs? Maar nou ja, goed, dat kan. Vanuit zo'n vraag bijvoorbeeld kan het interessant zijn om te volgen. Ja.
Worden boeiende tijden. Kees, ontzettend veel dank dat je ons een beetje van buiten naar binnen hebt meegenomen. Vanuit jouw buitenlandervaring, kijkend naar het Nederlandse. Maar ook ons wat zeg maar food for thought hebt meegegeven rond fake news, medialogica, maar ook beeld, geluid. Nou, alles. En meneer Bontebal natuurlijk, die zullen we niet vergeten. Kees is bij ons ook een vaste trainer. Hij geeft mediatrainingen en op 10 oktober aanstaande is er een training, een workshop van hem over medialogica, waar hij ook veel dieper dan we nu doen op dit soort thema's ingaat. Heb je nog meer belangstelling voor andere trainingen? Ga dan vooral naar de website www.pa-academie.nl. En dan zien we je heel graag. Of we hopen je graag weer op dit kanaal te treffen van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Kees, ook jij nogmaals bedankt.
Jij ook bedankt. Dank je. Graag gedaan.